Patricia zat te huilen. Wallace Price had een hekel aan huilende mensen. Kleine tranen, dikke tranen, of alle sluizen open zodat het hele lichaam meeschudde, het maakte niet uit. Tranen waren zinloos. Patricia was alleen het onvermijdelijke aan het uitstellen.
"Hoe wist u het?" vroeg ze.
Haar wangen waren nat toen ze een tissue uit de doos op zijn bureau pakte. Ze zag niet dat zijn gezicht een en al afschuw was. Dat was vermoedelijk ook maar het beste.
"Het kon me moeilijk zijn ontgaan," zei hij.
Hij vouwde zijn handen op zijn eiken bureau en zijn Arper Aston bureaustoel kraakte toen hij zich schrap zette voor wat ongetwijfeld een vervelende theatrale aangelegenheid zou worden. Hij moest ook zijn best doen om geen vies gezicht te trekken, want het stonk in zijn kamer naar bleekwater en glasheks. Iemand van de schoonmaakploeg moest de vorige avond iets gemorst hebben met een penetrante geur die bijna niet te verdrijven was. Hij nam zich voor een memo te versturen om iedereen eraan te herinneren dat hij een gevoelige neus had en dat niet verwacht kon worden dat hij onder deze omstandigheden zijn werk kon doen. Het was gewoon niet te harde. De Luxaflex voor de ramen van zijn kamer was dicht tegen de middagzon en de airconditioning blies volop om hem alert te houden. 3 jaar geleden had iemand gevraagd of de thermostaat op 21 graden mocht. Daar had hij smakelijk om gelachen. Warmte werkte luiheid in de hand. Als je het koud had, bleef je in beweging. Buiten zijn kamer draaide het advocatenkantoor als een goed geoliede machine. Bedrijvig en zelfstandig, zonder behoefte aan substantiële input, precies zoals Wallace prettig vond. Hij had het niet zo ver kunnen schoppen als hij al zijn personeel had moeten micromanagen. Uiteraard hield hij alles scherp in de gaten en zijn werknemers wisten dat hij een slavendrijver was. Hun cliënten waren de belangrijkste mensen op aarde. Als hij zei dat zijn personeel moest springen, verwachtte hij dat de werknemers binnen gehoorsafstand dat deden zonder te vragen hoe hoog, want dat was irrelevant. Dat bracht hem weer terug bij Patricia. Er was iets spaak gelopen in de machine. En hoewel niemand onfeilbaar was, was Wallace genoodzaakt het oude onderdeel door een nieuwe te vervangen. Hij had te hard gewerkt om nu te falen. Het vorige jaar was het meest winstgevende in de geschiedenis van het advocatenkantoor geweest. Het zag er naar uit dat dit jaar nog lucratiever zou worden. In wat voor toestand de wereld ook verkeerde, er moest altijd wel iemand voor het gerecht gedaagd worden. Patricia snoot haar neus.
"Ik dacht dat het u niet zou kunnen schelen."
Hij keek haar aan.
"Hoe kom je daar nu in vredesnaam bij?"
Er verscheen een waterig lachje op haar gezicht.
"U bent er niet echt het type voor."
Dat schoot hem in het verkeerde keelgat. Hoe durfde ze zoiets te zeggen? En dan nog wel tegen hem, haar baas. Hij had 10 jaar geleden, toen hij een sollicitatiegesprek met haar had gevoerd voor de functie van juridisch medewerker, moeten beseffen dat hij gelazer met haar zou krijgen. Ze was vrolijk geweest. Iets wat naar zijn idee op den duur wel zou overgaan, omdat een advocatenkantoor nu eenmaal niet de plek voor vrolijkheid was. Dat had hij helemaal verkeerd ingeschat.
"Natuurlijk kan het me..."
"De afgelopen tijd is alles gewoon zo moeilijk," zei ze, alsof hij helemaal niets gezegd had. "Ik heb geprobeerd het allemaal te verbergen, maar ik had moeten weten dat u er dwars doorheen zou kijken."
"Precies," zei hij, in een poging het gesprek weer in goede banen te leiden.
Hoe sneller hij dit afhandelde, hoe beter het voor hen allebei zou zijn. Dat zou Patricia uiteindelijk ook wel begrijpen.
"Ik heb er dwars doorheen gekeken. Goed, als je nu..."
"En het kan u wel degelijk iets schelen," zei ze. "Dat weet ik gewoon. Dat besefte ik toen u me vorige maand bloemen stuurde voor mijn verjaardag. Dat was aardig van u. Ook al zat er geen kaartje of iets dergelijks bij, ik snapte wat u probeerde te zeggen. U waardeert me. En ik waardeer u ook enorm, meneer Price."